IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 25 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate. Toch weer een evenement in deze zomerperiode.
Toch nog.
En uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. En we beginnen met de Windows Insiders, denk ik.
Yes, het was een tijdje rustig bij het Kennedy Channel, maar het lijkt alsof ze nu opeens weer helemaal losgaan in de maand juli. Want er is op 11 juli een beeld uitgekomen, beeld nummer 27898. En wat je ziet is dat Microsoft daarin toch wel weer een hoop nieuwe functionaliteit heeft geïntroduceerd. Zo zijn ze bezig met een nieuwe functie die heet Taskbar Icon Scaling. Volgens mij hebben we het er al eens eerder over gehad dat als je taakbalk vol dreigt te raken, dat Microsoft dan ervoor kan kiezen, of Windows moet ik zeggen, ervoor kan kiezen om je icoontjes in je taakbalk kleiner te maken.
Ja.
Uiteraard kun je dat helemaal zelf configureren of je dat prettig vindt of niet.
Wat is het oordeel van de IT Bros?
Mijn schermen zijn normaal gesproken groot genoeg voor het verzamelen van de icoontjes in de taakbalk. Dus
dit ook.
Ik zie het nog niet gebeuren bij mij. Maar goed.
Ja, ik vind het wel handig, maar op een gegeven moment heb je echt niks meer zeg maar, aan de blokjes van je apps op de taskbar. Want je ziet gewoon niet meer wat het is.
Nee, precies. Dus dan is het gewoon taak om taken af te sluiten. Simpel.
Ja, applicaties te sluiten.
Precies.
Je zegt het zo makkelijk. Oké.
Maar goed, verder hebben ze Quick Machine Recovery geïntroduceerd in het Canary Channel.
Ja, en dat vind ik wel heel erg goed, want QMR, dus Quick Machine Recovery, dat is inderdaad wel ook echt iets wat uit de CrowdStrike-audertjes voortkomt.
Rechtstreeks.
Want wat Windows dus kan doen met deze feature, en hij staat nu vanaf Windows Insider beeld 27898 in het Canary-kanaal, dus voor home users standaard aan, is dat Windows kan zien dat er allerlei problemen zijn op je machine, die je niet zomaar kunt oplossen door te herstarten of wat dan ook. En wat Windows dan kan doen, is opnieuw opstarten in de Windows Recovery Environment, Windows RE.
Yes.
Daar zijn ding doen. En dan weer terug opnieuw opstarten in je gewone Windows installatie.
Ja.
Zit er wel wat haken en ogen aan, want ja, als beheerder heb je niet echt zicht op wat er gebeurt in de Windows RE.
Nee, minder.
Ja, en in Windows RE hoef je natuurlijk niet te authenticeren, terwijl Windows RE mogelijk wel toegang heeft tot je gebitlockerde schijf en dus je gegevens.
Ja, je hebt daar wel een auditing uitdaging, denk ik.
Ja, als grote organisatie. Dus ja, voorlopig staat hij alleen aan voor home users en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat inderdaad ook de achterliggende redenering is.
You got a point there.
Ja, maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat als beheerder, als je geconfronteerd, lijkt mij dan, hè, geconfronteerd wordt met zoiets groots als een CrowdStrike outage, dat je dan maar al te blij bent dat Windows opnieuw opstart in de Windows RE, even zijn ding doet en weer door.
Zeker weten.
Dus ja, gaat het dan toch weer om risicobeheer? Ja, misschien wel.
En het zal ongetwijfeld ergens gelogd worden dat Quick Machine Recovery ergens iets gedaan heeft onderweg.
Ja, dat is interessant hoe zou je dat inderdaad implementeren. Ja. Oh wel, QMR. Best een interessante feature, deze Canary build.
Ja, en dan, dat was nog niet eens alles, want ze zijn ook nog aan het sleutelen aan voice access. Dus dat je Windows kan bedienen met je stem. En daar kan je nu ook je eigen woorden aan toevoegen. De zogenaamde custom word list kan je daar uitbreiden. En dat werkt nu voor alle talen die worden ondersteund. Dat is dus Engels, Frans, Duits, Spaans en Chinees. Waarbij ik ook nog mag aangeven dat Japans in the works is. Dus er wordt hard aan doorgewerkt aan voice access.
Ja, wat voor woorden zou jij dan toevoegen aan de custom wordlist?
Durf ik echt nog niet te zeggen. Ik zal eerst een keertje wat ervaring mee moeten opdoen. Om erachter te komen welke woorden uit mijn vocabulaire niet bekend zijn bij voice access.
Ja, ik zit me af te vragen of dit inderdaad de deur openzet om ons even lekker te vloeken richting je pc.
Ik denk het wel.
Uiteraard raden we dat als IT-bro's natuurlijk niet aan op de werkplek, maar thuis zo, kan alles.
Ja. Maar zoals ik zei, ze zijn echt zwaar bezig geweest. Ze hebben ook nog de screen curtain geïntroduceerd voor de narrator.
Ja, die zagen we natuurlijk al in andere beelds.
Precies. En als laatste is er ook nog een andere nieuwe feature toegevoegd, namelijk de Adaptive Energy Saver. En dat is een opt-in feature die ervoor zorgt dat je pc zich zuiniger gaat gedragen als je hem niet zo zwaar belast. En dat betekent dus niet dat hij gelijk je scherm begint te dimmen, maar dat hij bijvoorbeeld je processor in een lagere energiemodus schakelt en dat soort zaken. Dat pc gewoon zuiniger wordt. En dat doet hij dus alleen voor machines die op batterijen werken, uiteraard.
Uiteraard.
En het is nu beschikbaar om te testen in het Canary Channel.
Cool. Waren er dan nog beelds in het ontwikkelaarskanaal of het beta-kanaal? Of misschien zelfs het release preview-kanaal?
Allemaal.
Okay.
Zowel in het developer-kanaal als in het beta-kanaal kwamen nieuwe beelds uit. Die zitten uiteraard nog steeds op hetzelfde feature-level. Dus je ziet dezelfde features terug, zowel in het developer-kanaal als in het beta-kanaal. Mm-hmm. Nou, daar kwam op 14 juli in het developerkanaal beeld nummer 26200.5702 uit. En op diezelfde datum beeld nummer 26120.4733 in het beta-kanaal. En ja, nog steeds een enorme focus op de Copilot Plus PC.
Ja.
Dus ze hebben click-to-do uitgebreid. Daar kan je nu met je rechtermuisknop klikken op een plaatje en dan zeggen describe image. En dan krijg je in tekst een keurige omschrijving van wat er op het plaatje te zien is.
Ja, en jij zegt op Copilot PC's. Dan bedoel je natuurlijk alle processoren die Microsoft als Copilot Plus PC-platform ondersteunt?
Bijna. Oh. We beginnen met de ARM-processoren, daar is het nu voor beschikbaar. Mm-hmm. En binnenkort ook op AMD en Intel.
Oké.
We hebben het ook al eerder gehad over Administrator Protection.
Yes.
Zeg maar de opvolger van User Account Control.
Mm-hmm.
En die komt dus nu ook beschikbaar in het developerkanaal en in het beta-kanaal. Staat default uit.
Oh.
Maar je kan het dus aanzetten en dan krijg je dus, ik noem het eigenlijk bijna de Enhanced User Account Control. Microsoft uiteraard zegt dat het is a completely different technology. En it introduces a new security boundary.
Ja, dus in tegenstelling waren niet de exacte woorden die ze zeiden. Volgens mij zeiden ze, take a chair, Raymond. Take a seat, Raymond. Ik geloof dat meer de woorden waren. Toen jij zei, misschien is dit, take a seat, Raymond.
Ja. Goed, in ieder geval, wat Administrator Protection wel mooi doet, is zeg maar dat het, wanneer je beheerrechten nodig hebt, krijg je een nieuwe access token in Windows. Met een nieuw profiel. En vanuit dat nieuwe profiel wordt dan dus de administrator actie ondernomen.
Alright. En stel dat je hier als rechtgeaarde beheerder natuurlijk mee zou willen testen. Mm-hmm. In deze meest recente ontwikkelaarskanaal en beta-kanaal builds. Hoe zou je het dan alsnog aan kunnen zetten?
Dat kan zover ik weet, zowel vanuit de settings als via Intune, maar ik ben even kwijt waar precies de settings zitten. Heb jij dat bij de hand?
Het lijkt erop alsof dat onder Windows Security staat en dan onder Account Protection.
Oké, cool.
Ja, en in Group Policy, Volgens mij zitten we al 25 jaar te wachten op een logische hiërarchie voor Group Policy instellingen.
Ja, ach.
Maar ik denk dat je hem kan verwachten onder, je raadt het niet, Windows Components.
Ja. En dan als laatste kwam er ook nog een release preview channel uit. Ik moet zeggen, een release preview channel build. Dat is build nummer 2600.4762 op 10 juli. En daarin zie je dus dat er een aantal van die functionaliteiten echt wel heel binnenkort al in Windows gaan zitten, officieel, GA. En dat geldt onder andere voor Recall, voor de Europese Unie.
Nee.
Ja, oké. Okay.
Nee, het is Europese Unie plus 3.
Oké, okay. De Europese Unie plus 3.
Ja, de EEA.
Yes. Daarbij komt ook in Recall meteen voor iedereen beschikbaar de mogelijkheid om Recall te resetten en alle data dus te wissen die in Recall zit.
Mm-hmm.
Er zit een nieuwe feature in Click to Do, namelijk Practice in Reading Coach, die je helpt om je uitspraak bij het lezen te verbeteren. Nog een andere voor Click to Do, dat is de Read with Immersive Reader.
Ja.
En in Word zit er nog een nieuwe feature die heet Draft with Copilot, die je helpt om betere documenten te schrijven en om je writer's block te slechten, zeg maar.
Ja.
Nou ja. Verder hebben ze de nieuwe agent in de settings geïntroduceerd voor het release preview channel. En Quick Machine Recovery is ook hier al beschikbaar. En we hebben het vorige week nog gehad over het einde van de Blue Screen of Death. En ook dat wordt binnenkort realiteit in Windows.
Yes, tenminste, als je op Windows 11 zit.
Ja.
Ondertussen zijn allerlei overheidsorganisaties begonnen met het aanduiden richting mensen dat ze toch echt van Windows 10 af moeten, omdat de ondersteuning verloopt in oktober.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk tijdens de vakantieperiode het uitgelezen moment om te doen, denk ik dan, of zo. Anyway, Microsoft die geeft... Microsoft doet ook een duit in het zakje. Want wat zij aangeven is dat als jij de Microsoft 365 apps op Windows 10 gebruikt, vanaf augustus 2026 zie je dat je voor je Microsoft 365 applicaties, en of dat nou personal of family is, of zelfs de monthly enterprise channel is, geen nieuwe features meer.
Mm-hmm.
En dat geldt dus vanaf de versies van Microsoft 365 apps, versie 2608. Maar ja, als enterprise krijg je natuurlijk nog wel ondersteuning, gewoon keurig netjes tot oktober 2028.
Ja. Alleen als je dan support gaat aanvragen, moet je er rekening mee houden dat support tegen je zegt van, nou, we gaan hier niet veel meer aan doen, dus je kan beter upgraden naar Windows 11.
Ja. En dus je gaat jezelf inderdaad als groot bedrijf toch wel een beetje in je voeten schieten als je niet op tijd van Windows 10 naar Windows 11 gaat.
Ja, dat is wel duidelijk.
Yep.
Nou, ondertussen zie je dat de strijd op de markt van virtuele machines langzaam aan weer dreigt terug te komen. Want Citrix is terug.
Nou ja, je zegt het alsof het iets slechts is. Zeg maar de periode die we hadden, zo 2009, 2012, waarin iedereen en zijn moeder een hypervisor uitbracht als concurrent voor, dan hebben we het niet eens meer over GSX of VMware Server, maar inderdaad echt voor ASX en vSphere.
Ja.
Ja, Microsoft, Citrix, Red Hat. Ze hadden allemaal, iedereen had zijn eigen hypervisor.
Mm-hmm.
Tegenwoordig zijn er zelfs nog meer. En er zijn inderdaad toen een aantal partijen gestopt.
Ja.
Uiteindelijk. Die hebben de conclusie zelf getrokken van, nou, weet je, het is leuk om hier allerlei resources in af te zinken. Maar ja, als het niet iets biedt, laten we er dan vooral mee stoppen. Citrix was er zo één met de Xen Server. En Citrix heeft nu de keuze gemaakt om Xen Server weer terug te brengen.
Ja, dat was een aankondiging van afgelopen week. Waarin José Austin, Senior Director of Product Management bij Citrix, aangeeft van, luister eens, wij gaan Xen Server weer terugbrengen naar wat heet een Continuous Stream Release Model.
Mm-hmm.
Dus we gaan weer heel regelmatig updates uitbrengen. En dat is best wel opvallend, want de laatste versie die er is van Xen Server is versie 8.4 uit maart 2024. Dat is dik een jaar geleden.
Ja.
En vanaf nu gaan ze dus weer continu updates uitbrengen. Plus dat er tussen neus en lippen zo een beetje wordt aangekondigd dat ze al hard aan het werken zijn aan Xen Server versie 9.
Oké.
Dus blijkbaar ziet men mogelijkheden nu VMware bezig is zijn eigen markt soort van af te knijpen.
Ik denk dat je het daarmee netjes zegt.
Ja, inderdaad. Wat je verder ziet is dat leveranciers van grote AI-oplossingen langzaamaan dreigen te gaan zagen aan de stoelpoten van Google. En dat doen ze door browsers uit te brengen.
Oeh, de browser wars are back too.
Ja, ja, ja. En het begint met een officiële aankondiging van Perplexity, waarin ze zeggen, wij hebben een nieuwe browser. En die heet Comet. En Comet is vanaf nu beschikbaar voor alle abonnees van Perplexity Max. Dat is het Perplexity abonnement waar je $200 per maand voor moet neertellen.
Okay.
En daar kan je nu meteen aan de slag met een op Chromium gebaseerde browser. Die uiteraard Perplexity standaard als zoekmachine gaat gebruiken. En die dus door slim AI toe te passen gebruikers veel minder vaak zal verwijzen naar allerlei websites. Maar gewoon slimme, door AI gegenereerde antwoorden gaat genereren.
Mocht je daar nou geïnteresseerd zijn en geen $200 per maand aan Perplexity Max betalen, maar bijvoorbeeld aan je HBO Max, dan kun je je op de wachtlijst laten zetten om eventueel in een later stadium met Comet aan de slag te kunnen gaan.
Precies.
En vanuit de geruchtenmolen ontvingen wij ook een bericht dat OpenAI met een browser bezig is. Nou ja, geruchtenmolen. Reuters is dan best wel, denk ik, een gereputeerde bron. Dus we kunnen het wel redelijkerwijs aannemen dat er iets van waarheid achter zit.
Mm-hmm.
En de browser van OpenAI zou met een ingebouwde chatbot komen en allerlei agentic AI-functies hebben om bijvoorbeeld reserveringen te boeken.
Ja.
En ook deze browser is weer gebaseerd op Chromium. Dus ja, je kunt wel flink de aanval inzetten op Chrome. Maar die Chromium engine, ja, dat wordt toch wel de meest gebruikte engine nu zo'n beetje. Want ook alle andere dingen die ik zie, zoals de Brave browser, de Tor browser, zijn allemaal gebaseerd op Chromium.
Ja, nou ja, je ziet ook dat, nou ja goed, ik geloof dat de eerst, zeg maar, Chrome is sowieso by far de grootste browser op dit moment op het internet.
Ja.
En nummer twee, dat is Safari en die heeft 16% van de markt.
Ja.
Dan heb je een beetje een idee van de verhouding op dit moment.
Yep.
Nou, wat je dan verder ziet op het gebied van AI is dat men allerlei nieuwe protocollen aan het ontwikkelen is. En een van die protocollen is het agent-to-agent protocol, waar nu de Linux Foundation zich volledig achter heeft geschaard.
Okay.
En wat het agent-to-agent protocol doet, is dat het communicatie mogelijk maakt tussen verschillende AI-agents op een systeem. Zo kunnen dus agents die uit verschillende frameworks afkomstig zijn met elkaar gaan samenwerken doordat ze zichzelf, zeg maar, een soort van publiceren.
Ja.
En ze elkaar dus makkelijk kunnen vinden en weten van elkaar wat ze van elkaar mogen verwachten en hoe ze met elkaar samen kunnen werken. Ik had zelf even zoiets van, had ik zoiets niet eerder gehoord toen we het hadden over MCP.
Mm-hmm.
Oftewel het Model Context Protocol. Ja. Maar het Model Context Protocol doet dus even iets anders. Die zorgt ervoor dat die AI-agents kunnen samenwerken met bijvoorbeeld databases, APIs en sensors op je systeem.
Ja.
Terwijl dit dus echt bedoeld is voor de agents onderling.
Ja, A2A, dus agent-to-agent, is inderdaad voor agents onderling.
Ja.
Ja, want je kunt als je een beetje reist, en Ray en ik hebben deze ervaring natuurlijk ook wel, dat je op verschillende platformen verschillende acties moet doen, op elkaar moet uitlijnen. En ja, als je dat door een agent, of in dit geval dan dus meerdere agents, wil laten doen, dan moeten die ook afstemmen.
Ja.
En dat, ja, dat kan op basis van A2A. En ik denk dat dat, omdat het vanuit de Linux Foundation komt en juist dus een open protocol is, dat dit best wel een kans van slagen heeft.
Ja, absoluut. Interessante ontwikkelingen.
Ja, want ja, je kunt natuurlijk ook gewoon je agent pakken en die gewoon toegang geven tot alle third-party apps die je al hebt.
Ja, dit is een fraaie ontwikkeling, hoor.
Ja, als we kijken naar het Google-ecosysteem, dan is dat eigenlijk precies wat Google van plan is met Android en Gemini.
Ja, ja, die hebben eigenlijk gewoon gezegd van, luister, wij hebben Gemini al op Android geïntroduceerd.
Ja.
En vanaf nu gaan we, ongeacht wat jij hebt geconfigureerd, gewoon ervoor zorgen dat Gemini bij al jouw applicaties kan en je daar kan gaan helpen om fantastische dingen te bereiken. Uiteraard reageert niet iedereen daar even enthousiast over. En dan zie je onder andere terug
heel gek.
Ars Technica. Ja, en dan blijken gek. Nogal wat mensen te zijn die hebben zoiets van, nou nee, Gemini heeft niks te zoeken in mijn applicaties en mijn data. Dus hoe hou ik dit tegen? Nou ja, nou,
bijvoorbeeld door op Android versie 1.6 te blijven.
Ja, precies.
Oh nee, wacht, dat is wel heel extreem, hè? Ja.
Nou ja, wat je dus wel ziet is dat Google bijzonder vaag blijft over hoe je hieraan kan ontkomen en of je hieraan kan ontkomen.
Ja, in Europa.
Ja, ook. En dat, ik voorzie nog wel een lastigheidje op juridisch vlak hier.
Maar het is, als we kijken naar inderdaad de aankondiging die Google heeft gedaan voor halverwege augustus voor de Pixel 10, waar dit inderdaad op zou kunnen gaan spelen bijvoorbeeld. Out of the box, de echte telefoonbox hebben we het dan over, de cellofaan. Dan hebben we nog even de tijd om ons voor te bereiden. En echt van de hoed en de rand te leren.
Ja, maar goed, dat je nu dus ziet dat allerlei partijen zichzelf data van jou gaan toe-eigenen, dat zie je dus vaker gebeuren.
Ja, en if it's free, then you are the product. Or your data. Yep.
Dat zie je dus nu ook weer met WeTransfer.
Dat zagen we deze week inderdaad bij WeTransfer. Ja, want WeTransfer die heeft nieuwe voorwaarden per 23 juni. En die gaan in op 8 augustus. Ja. En ze zijn behoorlijk straf. Maar ze worden nu ook weer een beetje afgezwakt. En het eerste wat het Italiaanse Bending Spoons, want WeTransfer was ooit Nederlands en is nu eigenaar van de Italiaanse toko, die ook eigenaar is van onder andere StreamYard, Evernote, Mosaic, Meetup en Brightcove. Wat ze hebben teruggedraaid is dat er nu geen referenties meer zijn naar AI.
Ja, maar ze zeggen dus in feite gewoon van alle data die jij via WeTransfer gaat uploaden, daarop krijgt WeTransfer een doorlopende, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie voor het gebruik van deze content. Met andere woorden, wat jij uploadt naar ons is gelijk van ons.
Ja.
En dan krijgen wij het recht om deze content te reproduceren, te distribueren, aan te passen en er afgeleide werken van te maken.
Ja, dat was het dus eerst, hè? Dus als we kijken naar de vorige versie van de gebruiksvoorwaarden, dan mocht WeTransfer dus inderdaad al alles wat je daar neerzette reproduceren, distribueren, aanpassen en afgeleide werken van maken.
Mm-hmm.
En dat betekent dus ook dat ze het mogen uitzenden, publiekelijk communiceren, openlijk tentoonstellen en uitvoeren.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat eigenlijk in de oude voorwaarden WeTransfer jouw content ook al aan andere bedrijven mocht verstrekken. En daarbij geen recht hadden op compensatie voor eindgebruikers. Ja, en nu is het dus inderdaad nog een stap verder waarin we zeggen van ja, jouw data is gewoon voor ons.
Ja, het is wel bijzonder dit.
Ja, dus mocht je gebruik maken van WeTransfer, want ja, weet je, het is gewoon een goede dienst. Zorg ervoor dat je een zipbestand hebt wat een aantal keer in een ander zipbestand is, met een aantal keer een wachtwoord. Als je wil dat ze jouw zipbestanden publiekelijk tentoonstellen.
Ja, dat Bending Spoons, dat heeft voor mij toch wel een beetje een dubieuze reputatie gekregen zo langzamerhand. Wat je ziet is dat eigenlijk ieder bedrijf wat ze overnemen, daar wordt een poging gedaan volgens mij om een maximale omzet mee te genereren door prijzen echt heel drastisch te verhogen. Dat hebben ze in het verleden vrij succesvol gedaan met Evernote, waarna iedereen is afgehaakt.
Yep.
Dat hebben ze nu afgelopen jaar ook vrij succesvol gedaan met StreamYard, waarop ik zelf ben afgehaakt.
Mm-hmm.
En het lijkt erop dat ze met WeTransfer dezelfde weg willen gaan volgen, want ook daar worden allerlei prijsverhogingen doorgevoerd. En ja, nu
voor de betaalde accounts, ja.
Ja, een stevige verandering in de voorwaarden die ervoor zorgt dat volgens mij de rest van de klanten ook heel hard gaat weglopen. Maar goed, we gaan het zien.
Dus Bending Spoon is eigenlijk de Europese Broadcom?
Dat is ongeveer wel, ja, daar lijkt het wel op.
In de informatiebeveiligingsupdate deze week zien we een kwetsbaarheid in Wing FTP-server, die sinds dit weekend actief wordt misbruikt. En ja, als we gaan kijken naar deze kwetsbaarheid, dan zien we eigenlijk ook wel gelijk waarom. Het is namelijk 7E2025-47812. En de 7J6-score is een dikke 10 uit 10.
Had je het idee.
Dus dat betekent dat je niet eens je stevige schoenen hoeft mee te nemen om deze open deur in te trappen. Het is namelijk mogelijk om via sessiebestanden met 0-byte injectie Lua-code uit te voeren met systeemrechten. En dat ontstaat door onveilige verwerking van 0 terminated strings, gecombineerd met onvoldoende inputvalidatie. En dat kunnen tegenstanders dus gebruiken om onder andere setuser.exe en cmd.exe uit te voeren om malware op de systemen uit te voeren.
Tja, dit is wel echt een hele ernstige waar je heel snel actie op moet gaan ondernemen.
Yes, want we zien dat dit soort external facing functionality, EFF, dat tot de favorieten behoort van tegenstanders.
Ja, absoluut. Ja, en die tegenstanders, dat die steeds beter worden, dat blijkt wel uit een demo die nu is aangekondigd op Black Hat in Las Vegas.
Ja, zei je nou echt dat tegenstanders beter worden?
Ja, die worden
nee,
echt beter.
De AI die tegenstanders gebruiken wordt steeds beter.
Ja, het is slim gebruik van AI en dan hoeft die AI denk ik nog niet eens steeds heel veel beter te worden. Maar in ieder geval wat je nu ziet is dat ene Kyle Avery van Outflank, een Nederlands IT-bedrijf, zijn Nederlandse cybersecurity bedrijf moet ik zeggen, die is in staat geweest om met een investering van minder dan $1600 AI zelf malware te laten ontwikkelen.
Oh, wow.
En daarbij heeft hij gebruik gemaakt van een open source taalmodel, Qwen 2.5. En hij heeft dat taalmodel erop getraind om de beveiliging van Microsoft Defender te omzeilen. En dat heeft hij gedaan door gebruik te maken van wat heet reinforcement learning. En bij reinforcement learning, dan gebruik je eigenlijk een beloon- en strafmodel om je AI steeds beter te laten worden. Dus telkens wanneer die malware werd gegenereerd en werd getest met Defender en Defender ontdekte de malware, dan werd er gezegd van, hey, fout, hier, je krijgt een tik. Ja. En wanneer de Defender de malware niet detecteerde, dan werd de AI-engine beloond. Maar het gevolg is dus dat die AI-engine steeds beter werd in het ontwikkelen van malware die Defender omzeilde. En inmiddels is 1 op de 12 pogingen van een malware-product uit die AI-engine is succesvol. En dat percentage stijgt.
Oké. Okay. Ja, dus het wordt steeds beter.
Het wordt steeds beter. En het is maar 1 voorbeeld van hoe dan zeg maar de bescherming tegen malware wordt omzeild. Maar je kan je voorstellen dat tegen de tijd dat ja, de tegenpartijen hier zwaar in gaan investeren, dat het een heel lastig verhaal gaat worden.
Zeker, zeker. Ja, ook dan zullen wij als beheerders en als bloedteamers ook AI moeten gaan inzetten om steeds meer ook dit weer te detecteren.
Inderdaad.
En tegenstand tegen te kunnen bieden. Ja, we gebruiken in de podcast heel vaak de CVE-rugnummers van kwetsbaarheden. En we hebben ook al eerder aangegeven dat er uitdagingen waren bij Mitre, die dat wereldwijd hosten. Mm-hmm. Want die zijn afhankelijk van financiering door de overheid van de Verenigde Staten. En die hadden een beetje een snafu eerder dit jaar, waarbij ze pas op het laatste moment ook de financiering weer doorzetten. En toen voor 11 maanden. Er zijn een aantal mensen best wakker geworden hier in de Europese Unie. En sindsdien wordt er verkend of het mogelijk is om een top-level route in het CVE-framework voor de Europese Unie te maken.
Mm-hmm.
Nou, dat zou betekenen dat de financiering van zo'n CVE-route-rol mogelijk geregeld zou kunnen worden via de Europese Cybersecurity-richtlijn, de NIS2. En ja, dat betekent dus dat dit ook best snel naar Nederland ook toe kan komen. Want onze Nederlandse cyberbeveiligingswet, die weer op NIS2 leunt,
ja,
die treedt waarschijnlijk al in het tweede kwartaal van 2026 in werking.
Nou ja, al. Volgens mij had die zo ongeveer rond deze tijd van dit jaar in werking moeten treden, maar hebben ze wat vertraging opgelopen.
Nou ja, er was natuurlijk ook een internetconsultatie en er was ook allerlei feedback vanuit grotere organisaties. Ik heb daar zelf ook wat dichter op mogen zitten. Vanuit een aantal organisaties die als kritieke infrastructuur werden bestempeld. Ja, het is niet makkelijk om snel te voldoen.
Nee, inderdaad, dat is wel een uitdaging.
En het is denk ik ook goed ook, want het is vooral heel erg procesgestuurd.
Precies. Ja, dat allemaal niet voor niets is, blijkt wel dat als je dan kijkt naar het nieuws over alle verschillende aanvallen en hackergroepen die actief zijn. Want Ingram Micro, volgens mij zo'n beetje de allergrootste software distributeur ter wereld. Die is vlak voor de 4th of July gepakt door een ransomware aanval. Eentje van de SafePay ransomware bende. En daarbij zijn al hun systemen zo ongeveer wereldwijd even plat gegaan.
Ja.
Ze zijn daarna weer vrij snel online aan het komen. Trouwens, die aanval is waarschijnlijk gedaan via het Global Protect VPN.
Hmm.
Maar ja, het is dus wel eventjes schrikken voor Ingram Micro en haar klanten. Want ja, die klanten zijn nogal eens afhankelijk van hun platform. Bijvoorbeeld voor hun licentiebeheer. En in het herstelproces, waar ze overigens nog lang niet klaar mee zijn, hebben ze onder andere company-wide alle wachtwoorden gereset en alle multifactor authenticatie gereset.
Alright.
Dus ze hebben daar nog wel even werk aan de winkel.
Ja.
En deze SafePay ransomware bende, die schijnt onder andere bekend te zijn vanwege het stelen van data. Dus ja, mogelijk krijgt dit hele verhaal nog wel een staartje, omdat de ransomware dus niet alleen maar data versleuteld heeft, maar men er mogelijk ook vandoor is gegaan met een heleboel data die straks weer misbruikt of verkocht gaat worden.
Ja, en dan denk ik dat het nog met een sisser afloopt. Want wat we zien is dat vanwege partner of record zaken in Microsoft 365 bijvoorbeeld en in Azure, dat beheerders van Ingram Micro toch best ook wel rechten hebben in menig tenant van hun klanten.
Oei.
Maar die weg lijkt in ieder geval nu niet bewandeld te zijn.
Oké, let's hope so.
Yes.
Ja. Ja, de internationale hackergroep No Name, die is offline gehaald afgelopen week naar het schijnt. No Name kennen we onder andere van de DDoS-aanvallen die werden gedaan tijdens de NAVO-top.
Ja,
waarbij
maar
diverse gemeentes tijdelijk eventjes niet bereikbaar waren.
Yep, maar ja, je ziet dat ze ook al eerder bezig waren, bijvoorbeeld richting Belgische overheidswebsites.
Ja.
Die waren in 2024 en 2023 slachtoffer van DDoS-aanvallen. En dit is een pro-Russische hackersgroep.
Ja. En tijdens deze actie, die dus een samenwerking was tussen Nederland, Duitsland en de VS, werden vele honderden systemen, of in ieder geval meer dan 100 computersystemen, platgebracht.
Mm-hmm.
En er werden 2 arrestaties verricht in Frankrijk en Spanje. En daarnaast werden 7 arrestatiebevelen uitgedaan voor mensen die zich bevinden in de Russische regio.
Alright. Dus dit blijkt wel eens het einde van No Name te kunnen zijn, gelukkig.
Wie weet.
Dus dat is ook goed nieuws, deze informatiebeveiligingsupdate, mensen. Vorige week hadden we het over het EntraSuite Summer Camp vanuit Microsoft. Maar er is ook een andere community in Nederland die actief blijft deze zomer.
Mm-hmm.
En dat is de Dutch Women in Tech. En zij organiseren op maandag 28 juli 2025 van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags een samenwerkdag bij Microsoft Nederland. En dat betekent dat de initiatiefnemers weer aanwezig zijn bij Microsoft Nederland op Schiphol voor een relaxte en productieve samenwerkdag. En als je je aangetrokken voelt tot de Dutch Women in Tech, als in zijnde je bent een dame in tech, dan kun je komen werken aan je eigen projecten en je ondertussen laten inspireren door andere vrouwen in tech. En dat is dan dus van developers tot consultants, van security specialisten tot data analisten. Iedereen die werkt in of met technologie en vrouw is welkom voor de samenwerkdag. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week kom ik in de community een interessante discussie tegen. Want Wij zijn met z'n allen, ik denk ook heel veel van onze luisteraars, best wel tech-savvy.
Ja.
En bouwen van alles en hebben allerlei interessante infrastructuurtjes neergezet. En proberen alles ook nog eens een keer zo goed mogelijk te beveiligen. Maar ja, wat als jij er op een dag opeens niet meer bent?
Ja, en dat zou met deze vakantieperiode zomaar kunnen.
Precies. Dan is het wel handig dat je een plan hebt en dat je ervoor zorgt dat degene die na jou achterblijven op de een of andere manier daar weer mee weg kunnen, of in ieder geval mee overweg kunnen. En daar gaat deze productiviteitstip ook over, want Chrissy Lemaire, voor ons wel bekende collega MVP, die heeft namelijk een end-of-life disaster response plannetje gemaakt. Speciaal voor mensen als ons.
Alright.
Met een, onder andere een checklist van wat je allemaal moet doen om ervoor te zorgen dat jouw achterblijvers niet met twee linkerhanden naar jouw mooi ontwikkelde infrastructuur staan te kijken. Wanneer je er niet meer bent.
Juist.
En nou ja, dit is allemaal keurig netjes verwerkt in een GitHub repository. Waar je dus ook gewoon je eigen commentaar en aanvullingen op los kan laten als je denkt van ik heb hier nog goede tips voor. En het begint er denk ik al allemaal mee dat je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je voor je password manager, ik gebruik OnePassword, bijvoorbeeld ervoor zorgt dat mensen, ook als jij er niet meer bent, daar goed bij kunnen. Nou, OnePassword heeft daar best wel een hele mooie optie voor. En die zorgt ervoor dus dat je op het moment dat je je account daar aanmaakt en je eerste password vault aanmaakt, dat je een vrij uitgebreid formulier kan uitprinten met een recovery key, et cetera, wat je vervolgens kan opbergen in de kluis. Mm-hmm. Voor degene die, die naar jou achterblijven. En uiteraard gaat deze lijst nog veel verder dan dat, om ervoor te zorgen dat ja, ook na jou, jouw spullenboel nog steeds kan blijven werken.
Yep. Super. Dankjewel, Chrissy.
Inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 25 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL